Dan op onze schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het Oude Testament, uit het boek Job. We lezen vanmorgen hoofdstuk 2, de eerste 10 versen.
Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Here te stellen. Toen zeide de Here tot een Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Here en zeide, van om te trekken op de aarde en van diep te doorwandelen. En de Here zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan den Here en zeide, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Here zeide tot een Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heren, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmede te schrappen, en hij zat neder in het midden der as. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwaad niet ontvangen? In dit alles zonder de Job met zijn lippen niet.
Gemeente des Heren, denken wij wel altijd goed na bij wat we zeggen? Als ik met die vraag vanmorgen als het ware met de deur in huis val, dan voelt u natuurlijk wel dat er een addertje onder het gras zit en dan zit u eigenlijk al een beetje te wachten op wat zou die nou bedoelen met die vraag. Nou, laat ik dat maar duidelijk maken. Er is een gezegde in ons land, gezondheid is je grootste schat. Zegt u dat ook wel eens een keer? Ja, zegt u. Dat zegt iedereen toch wel eens een keer. En als een ander dat tegen je zegt, dan ben je altijd geneigd om dat meteen te beamen. Dat is waar. Gezondheid is alles waard. Vraag dat maar aan iemand die de gezondheid mist. En ik hoor iemand al denken, wat is er mis mee, dominee, wanneer je dat zegt? Want dat is toch zo? Ja, dat zegt de duivel. En nou schudt u een beetje, dat merk ik. Dat zegt de duivel, en de duivel die vindt het prachtig als je er zo over denkt, want dan heeft hij in elk geval een invalspoor om in je leven binnen te komen. Maar u weet toch wel dat de Bijbel het anders zegt. Om maar één voorbeeld te noemen, Asaf. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, dan is er niet veel meer over van je gezondheid, dat is niet waar. Zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Ja, zegt iemand, dominee, als je het nou zo bekijkt, nou maar zo moet het toch bekeken worden, gemeente. Het geloof zegt het zo. Niet omdat dat geloof makkelijk praten heeft, want dat echte geloof, gemeente, dat leert het in een weg van smart en van strijd en van kruisdragen. Maar het leert het wel. Het leert immers zeggen, ik heb alles verloren. Daar hoort de gezondheid ook bij, dus alles. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Satan gaat een nieuwe aanval op Job inrichten, door hem aan te tasten in die gezondheid. En dat is de boodschap van onze tekst vanmorgen, gemeente. Jobs geloof wordt verder beproefd. Ten eerste door de Satan. Ten tweede door zijn vrouw. Ten derde door God. Jobs geloof wordt verder beproefd. Door de Satan, door zijn vrouw, door God. Degenen onder ons die de preken over Job 1 hebben gevolgd, gemeente, zouden kunnen denken dat we vanmorgen eigenlijk een beetje op herhaling gaan en dat wat we vanmorgen te horen krijgen eigenlijk alleen maar meer is van hetzelfde. Dat concluderen ze vanuit het feit dat allerlei woorden en allerlei zinnen die in onze tekst staan ook al in het vorige hoofdstuk gestaan hebben. En wanneer u die gedachte hebt, we krijgen vanmorgen meer van hetzelfde, dan zeg ik meteen, maar wij gemeente, er zit best wat in. In deze zin, dat je daaruit moet leren, en dat zou de eerste les dan kunnen zijn van de tekst van vanmorgen, dat de duivel het zomaar niet opgeeft wanneer hij iemand probeert onderuit te halen. Als de duivel al eens een poosje wijkt van iemand, dan wijkt hij inderdaad voor een tijd. Iemand die dat heel nadrukkelijk ondervonden heeft, gemeente, dat was de Heere Jezus, toen hij rondwandelde op aarde en de plaats van de zondaar innam. Toen de Satan aan het begin van zijn rondwandeling tot hem kwam om hem te verzoeken, en toen de Satan tot 3 keer toe een aanval op hem instelde, en toen de Satan tot 3 keer toe verslagen werd, gaf hij het toen op? Droop hij toen af als een hond met de staart tussen de benen? Nee. De Heilige Geest laat optekenen, toen week hij van hem voor een tijd. Dat zie je bij Job ook. Wij moeten maar nooit denken, gemeente, wanneer de duivel in ons leven een nederlaag heeft gelegen, zo, daar zijn we vanaf. Die zien we nooit weer terug. Wanneer de stad mensenziel, dat wil zeggen wanneer ons eigen hart is veroverd door de troepen van koning Immanuel, de Heere Jezus Christus. Zodat hij op de troon van het hart zit en zijn Heilige Geest het woord van God op de wanden van ons hart schrijft. Dan moet je nooit denken, gemeente, dat je van de duivel af bent. Integendeel, juist in die situatie is het zo dringend noodzakelijk dat je permanente wachtposten uit hebt staan die vanaf de muren op rondturen om te kijken of Satan niet probeert langs een of andere omweg, langs een of andere slinkse streek weer binnen te dringen, om daar vervolgens het werk van de Heere onderuit te halen. Als de Heere Jezus het in je leven voor goed gewonnen heeft, gemeente, dan kun je erop rekenen dat vandaag of morgen de duivel probeert binnen te dringen. En dan probeert hij het wel weer langs een andere weg. Dat moet u inderdaad onthouden. Maar het is hem altijd om hetzelfde te doen. God te roven van zijn eer en de zondaar te roven van zijn zaligheid. Nou, gemeente, je zou kunnen zeggen, dat is de boodschap van dat eerste woordje van onze tekst van vanmorgen. Wederom. En nou snapt u hopelijk wel dat het vanmorgen niet de bedoeling is dat we weer gaan zeggen wat we de vorige keren al zo voor en na gezegd hebben, want dat hebben we gezien. Maar dat we nu apart gaan letten op datgene wat we in onze tekst in onderscheiding van die vorige lezen. En het eerste wat ons dan opvalt, gemeente, dat is dat we in vers 1 lezen dat de Satan komt om zich voor de Heere te stellen. U herinnert u waarschijnlijk nog wel, wanneer u die preek tenminste hebt gehoord, dat we dat een vorige keer al veronderstelden, dat de duivel maar niet uit eigen vrije beweging in de hemel kwam tussen de goede engelen, maar dat hij dat verplicht is, omdat hij als schepsel verantwoording heeft af te leggen van alles wat hij doet en wat hij laat. Nu, hier wordt dat inderdaad bevestigd. De duivel moet rapport uitbrengen van wat hij heeft uitgestukt in de afgelopen periode. Nou, gemeente, wat zou je dan verwachten wanneer de duivel daar staat voor de Heere en hij moet verslag uitbrengen? Dan zou je niet anders verwachten dan dat je daar het verhaal van Job 1 hoort. Dat die duivel gaat vertellen hoe hij inderdaad, nadat hij toestemming van de Heere had gekregen, heeft huis gehouden in het leven van Job. En hoe hij dat leven van Job, dat gelukkige, rijke leven, tot een puinhoop heeft gemaakt. Dat hij Jobs bedrijf heeft stuk gemaakt. Dat hij Jobs gezin heeft kapot gemaakt. Maar dat hij dan tenslotte, wanneer hij moet komen tot de conclusie van wat hij allemaal heeft uitgericht, zou moeten zeggen, maar ik heb het wel verloren. En dat doet de duivel niet. Want dat is ook een van die dingen, gemeente, die je moet onthouden. De duivel geeft nooit zijn verlies toe, want hij weet bijvoorbeeld al wel, toen hij in het paradijs naar Adam en Eva ging, toen wist hij al dat hij een verloren oorlog begon. Want hij kent God goed genoeg om te weten dat God het werk van zijn handen niet laat varen. Maar de duivel die is nou één keer zo dat hij, nou mag ik het dan maar heel plat zeggen, dat hij met zijn kop door de muur probeert te gaan. Elke keer maar weer opnieuw. En dat doet hij hier ook, gemeente, want wanneer je hem dan daar voor de Heere ziet staan in het begin van hoofdstuk 2, dan lijkt het wel alsof er niks gepasseerd is. Dan steekt hij datzelfde rare verhaaltje af dat hij de vorige keer ook heeft gedaan. U weet wel, ik heb gezegd, net als zo'n kwajongen die wat te laat thuis komt en die een beetje beteuterd ziet dat zijn vader in de gang nog op hem staat te wachten. Die zegt, waar ben je geweest? Ja, ik ben nergens geweest. Ik heb een rondje gedaan. Nou, zo zegt de duivel dat ook. Net alsof er niks gebeurd is. Als je die duivel daar ziet staan, gemeente, met zijn duivelse tronie, dan lijkt het wel alsof hij de vermoorde onschuld is. En ik kan vanmorgen alleen maar zeggen, het zou toch eigenlijk een onbegrijpelijke zaak moeten zijn dat een jongere en een oudere in de kerk in die listen van de duivel intuigt. Want als je dit nou toch ziet, hoe die dat gezin en dat bedrijf van Job kapot heeft gemaakt. En hij doet net of er niks gebeurd is. Het kan die duivel geen fluit schelen, gemeente, of je bedrijf naar de haaien gaat. En het kan de duivel geen fluit schelen, gemeente, of je hele gezin ook kapot gaat en of je het ene kind naar het andere, naar het kerkhof moet brengen. Of misschien wel naar de wereld moet brengen en je weet niet wat het ergst is. Of je weet het eigenlijk wel. Als je maar vernielijken. Als je maar vernielijken. Toch iets dat je nooit meer moet intrappen als je deze geschiedenis hebt gelezen. En dan vervolgens komt de Heere weer aan het woord, gemeente. En wat ons dan opvalt in dit gedeelte, en u houdt het Bijbeltje er maar bij natuurlijk, dat is dat de Heere dezelfde dingen zegt als die hij de vorige keer heeft gezegd. Weer met die trots van de hemelse kunstenaar, mijn knecht Job. Oprecht, vroom, godvrezend, wijkende van alle kwaad. Alleen de Heere die zegt er nou wat bij, gemeente. En dat leest u in vers 3. Het eerste wat de Heere erbij zegt is, en nog houdt hij vast aan zijn oprechtigheid. En ook dat moet u goed onthouden, gemeente, want daar gaat het uiteindelijk dus in deze worsteling tussen God en de Satan, waarbij Job in het geding is. Daar gaat het om de oprechtheid van het geloof van Job. Er staat een woord in het Hebreeuws, gemeente, dat zegt, dat staat vast. En dat wankelt niet, dat is niet vandaag zus en dat is niet morgen zo. Job is niet een man die je kunt vergelijken met het Hollandse weer, zeker ook in deze zomer. Nee, je weet bij Job wat je aan hem hebt. Zijn geloof is een oprecht geloof. Dat wat er ook gebeurt, aan God vasthoudt. Dat wat er ook gebeurt, amen zeg. Amen, Vader, op uw paden. Amen. Ook in tegenspoed. omdat Job God dient. Om wie? Om wie hij zelf is. En als de Heer dat dan zo zegt tegen de Satan-gemeente, dan hoor je nog weer sterker dan dat we de vorige keer hoorden. De trots en de vreugde van de hemelse kunstenaar en bouwmeester, dan zie je de Heer als een goudsmid die net het goud in het vuur beproefd heeft. En het aan iemand laat zien hoe het glanst als zuiver goud. Dan zie je de Heer als een bouwmeester die bij zijn werk staat. Waar net een orkaan overheen is geraasd. En dat gebouw dat staat er. Onverwrikt en vast. Nog houdt hij vast. Aan zijn oprechtheid. Wat bedoelt de Heer daarmee te zeggen? De Heer die bedoelt te zeggen. Zie je nou wel dat dat geloof van Job niet een mooi weergeloof is. En dat dat van Job niet een geloof is. Dat hij heeft wanneer God hem alles geeft wat zijn hartje begeert. Maar dat verdwijnt op het moment dat de Heer hem wat onthoudt. Of dat de Heer hem wat ontneemt. Zie je wel dat die dienst van Job niet een loondienst is. Maar een liefdedienst. Job looft de Heer. De ene keer in de kraamkamer, als hij voor de zoveelste keer vader mag worden. De andere keer bij de puinhoop, waaronder zijn 10 kinderen, alle 10 tegelijk begraven zijn. Job looft de Heer. Op zijn trouwdag en op zijn rouwdag. Job looft de Heer. Bij de feestelijke opening van zijn bedrijf dat zo floreert. Maar ook op de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. En u begrijpt allemaal wel dat ik dat soort beelden niet zomaar gebruik hier op Urk momenteel. Kijk gemeente, en dat geloof van Job, dat is nou het werk van de Heer. En de Heer heeft dat prijs gegeven aan die beproeving, die verzoeking door de Satan, omdat de Heere wist wat het hebben kon. Daarom is het ook zo belangrijk, gemeente, dat je daarvan weet, van dat werk van God in je leven. Ik kom wel eens mensen tegen en die bedoelen dat allemaal heel goed en die bedoelen dat soms heel erg enthousiast. Die zeggen, ik heb de Heere in mijn leven toegelaten en ik heb mijn hart voor de Heere opengezet. Weet je dat de duivel daarom lacht als dat het enig is? En dat de duivel denkt, daar hoef ik niet eens zo heel veel moeite voor te doen om dat omver te storten. Maar dat werk van God. Dat goede werk dat de Heere begonnen is en dat hij volhoudt en dat hij voleindigen zal tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Dat werk is het. Dat staande blijft. Onder de zwaarste stormaanvallen van de vorst der duisternis. En dan gaat het allemaal niet vanzelf, gemeente. En dat betekent dat niet dat God zijn volk een kalme reis belooft. En dat betekent het niet dat zijn volk zonder strijd door het leven gaat. En dat het altijd halleluja kan zingen. Niet voor niks heeft Buskus, de rode dominee van Amsterdam, die ten diepste toch best bevindelijk was, eens een keer gezegd. Het klinkt niet alleen als een lofzang in de oren van de Heere wanneer een mens halleluja mag zingen met zijn hart, maar het is ook een lofzang wanneer die mens zingt uit de diepte, roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Werk van God waarvan hij zegt, dat maak ik af. Prachtig spreken de Duitse leerregels in het laatste hoofdstuk daarover, gemeente. Hij doet het. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Want de zaligheid is van onze God die op de troon zit. Van hem alleen. Maar de Heer die zegt nog wat meer tegen de duivel, gemeente. En dat tweede wat hij zegt, dat is niet zo mooi meer. Wat zegt de Heer daar? Gij hebt mij opgehitst om hem te verslinden. Misschien moet u daar al eventjes eerst maar eens goed recht voor gaan zitten, gemeente. Om dat op u te laten inwerken. We hebben dat natuurlijk wel gelezen. Maar ik weet niet of het tot u doorgedrongen is wat we eigenlijk lazen. God die zich laat ophitsen door de duivel. Gemeente, als het hier niet zo stond, dan zou ik niet durven zeggen wat hier staat. En u weet, ik zeg best eens wat waarvan sommige mensen zeggen, kan je dat nou nog wel op de preekstoel zeggen? Maar ik zou dit niet durven zeggen, gemeente, dat God zich door de duivel laat ophitsen om zijn lieve kind Job te verslinden. En u moet ook niet verwachten, gemeente, dat ik dat vanmorgen voor u ga uitleggen, want ik snap het niet. Ik snap dit niet. Is dit een God die liefde is? Is dit het handelen van God? Moet je goed kijken. Moet je goed kijken. God laat zich ophitsen om zijn kind te verslinden door die gemene duivel. Ach, er zijn vandaag allerlei geleerde mensen die menen dat ze God moeten verdedigen en dat ze dat allemaal wat moeten gladstrijken en die zeggen daarom, dat boek Job, dat is eigenlijk maar een verhaal en dat is niet echt gebeurd en zo moet je dat dan ook maar een beetje lezen. Maar dat is niet waar, gemeente, zo spreekt God over zichzelf. God had het niet hoeven te zeggen. Wie van ons weet wat er zich afspeelt achter dat gordijn dat de hemel aan onze waarneming onttrekt? Niemand van ons had het hoeven te weten, maar de Heere wil kennelijk dat we dat weten zullen, gemeente. Calvijn zegt, zo spreekt de Heere over zichzelf en over zijn daad. Hij zegt, ik heb tegen de duivel gezegd, je hebt mij opgehitst om Job te verslinden. En de Heere heeft tegen de Heilige Geest gezegd, dat moet wel in de Bijbel komen. Is dat God? Ik kan me best indenken dat er vanmorgen een jongere hier in de kerk zit die zegt, dominee, je zegt nogal wat. Is dat God? Ja, gemeen. En dat moet je ook maar laten staan. Er is, in het verleden is er in Kampen een professor geweest, die was afkomstig uit de kringen van de afscheiding. En die professor gaf les in het Nieuwe Testament. En weet u wat hij tegen zijn studenten altijd weer zei? Je moet lezen wat er staat en dan moet je laten staan wat je leest. Een gemeente, wanneer de gereformeerde gezindte dat op vandaag zich aan die wijze raad van die godvrezende professor, dat was professor Lindeboom, had gehouden, dan hadden we van links tot rechts heel wat minder problemen in de gereformeerde gezindte gekregen en heel wat minder verwarring en verstarring dan wat we vandaag de dag meemaken. Je moet lezen wat er staat en dan moet je laten staan wat je leest. Dat betekent, gemeente, dat moet je niet proberen te begrijpen. Dat moet je niet proberen te verklaren. Ik hoef God niet te verklaren. Ik hoef God niet te verdedigen. Gemeente, ik zou mezelf hopeloos overschatten als ik zou denken dat ik vanmorgen als de advocaat van God zou moeten optreden. God zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Het is zijn God van zichzelf, de duivel, die kan de levende God ophitsen. En het gevolg is dat Job in ene dag van de rijkste man van het oosten de armste man wordt. En dat Job in ene dag van een gelukkige vader van 10 kinderen wordt tot een vader die in diepe rouw verkeert, omdat hij niet één van zijn kinderen heeft overgehouden. En waarom? En dat is het derde van de woorden van de Heere waar u vanmorgen goed op moet letten. God zegt, ik heb hem verslonden zonder oorzaak. Kijk, er staat niets onder toe. God doet niks zomaar, gemeen. En aan het einde van het boek Job zullen we zien als de Heere ons tijd van leven geeft. En anders dan leest u het maar vast door als u nieuwsgierig bent. Dat het doel van de Heere is geweest dat zijn werk in het leven van Job des te meer zou schitteren. En dat Job eruit de voorschijn zou komen als een mens die vol dankbaarheid terugziet. En zegt, ik heb de Heere leren kennen zoals ik hem nog nooit heb leren kennen. Maar er was geen enkele oorzaak. Er was geen enkele reden. Er was alleen maar die akelige duivel die niet wil geloven dat Job God dient om niet. Maar dat betekent dus, gemeente, dat dat gebeurt, dat God een mens slaat zonder oorzaak. En alweer zeg ik, dat zegt de Heere zelf, en dat betekent gemeente dat wij al die geestelijke rekenmachientjes die wij bij de hand hebben en waar wij altijd weer op proberen het werk van God uit te rekenen, dat we die het beste maar uit kunnen schakelen, in onze zak kunnen steken, of liever gezegd, gooi ze maar in het slikvat. Want die rekensommetjes van ons op dit punt, gemeente, die kloppen praktisch nooit. Al onze redeneringen die stoppen op dit punt, dat de Heere zegt, ik doe dat zonder oorzaak. En dat betekent, gemeente, dan kun je in een bepaalde situatie vragen, en ik heb al een aantal voorbeelden genoemd, en er zijn ook voorbeelden vanuit uw leven te noemen misschien wel, dat je zegt, is dit nou van de Satan, of is dit nou van God, en is dit nou een straf, en is dit nou een oordeel? Zonder oorzaak. Ik ben al wel eens wat mensen in ons midden tegengekomen die tegen me hebben gezegd, oh meneer, al die zieken en die ernstige sterfgevallen in ons midden, zou dat ook te maken kunnen hebben met een oordeel van God? Nou, het is goed om jezelf daarop te bezinnen, gemeente. Maar hier lezen dat de Heere zegt, het kan zijn dat het ding zonder oorzaak gebeurt. En dat betekent dat je het antwoord op die vraag niet krijgt. Job krijgt het antwoord ook niet, gemeente. Ja, weet u wanneer straks? De zaligen staan aan de oever van de glazen zee die helder is als kristal, waar je dwars doorheen kunt kijken tot op de bodem van het hart van God. Dan zal er een antwoord komen op vragen die hier onbeantwoord bleven. Maar nu nog niet. U merkt wel dat er ontzettend veel praktische lessen zijn in dit Bijbelboek Job dat onze aandacht vraagt. Maar we gaan verder, gemeente. Want die brutale helle hond die springt er alweer tussenin. En hij zegt, huid voor huid en al wat iemand heeft, zal die geven voor zijn leven. En wat bedoelt de duivel daar dan mee, gemeente? Die huid voor huid, daar zijn allerlei verklaringen over bedacht. En de een is aannemelijk en de ander is minder aannemelijk. Voor mijn besef is de meest aannemelijke verklaring deze. Dat dierenhuiden, want daar gaat het in dit verband over, werden in die tijd nogal eens gebruikt als betaalmiddel. Betaalmiddel, huid voor huid, dat betekent als je iets koopt, dan moet je ook de goede prijs ervoor betalen, anders ben je niet eerlijk. Snap je? Wat betekent die uitdrukking dus? Die uitdrukking die betekent eerlijk is eerlijk. Die uitdrukking betekent, je moet wel eerlijk wezen. En dan zeg je, gemeente, dan zit je weer met je oren te klapperen, is het niet waar? Want dat zegt de vader der leugenen daar maar eventjes tegen de waarachtige God, die geen man is dat hij liegen zou. Met zijn brutale tronie staat hij daar de Heere recht aan te kijken en hij zegt, Heere God, nou moet u wel eerlijk blijven. Gemeente, als er mensen zijn die wel eens denken dat God niet zoveel geduld heeft, dan moet je deze geschiedenis lezen. Want als God nou iets van een mens had gehad, gemeente, dan had God op dit ogenblik die duivel de hemel uitgetrapt. Dat moet je toch maar durven. Terwijl je zelf de leugen hebt uitgevonden. De waarachtige God betichtte dat hij niet eerlijk zou zijn. Satan zegt, weet u waarom ik dat denk, heren? Hij zegt, u weet ook wel, al wat iemand heeft, zal die geven voor zijn leven. Strek uw hand nou maar uit en tast zijn gebeente en zijn vlees nou maar eens aan, dan zullen we zien hoe Job piept. En weer geeft de Heere de Satan toestemming. Al geeft de Heer er ook nu een beperking bij dat hij niet aan het leven van Job mag komen. Het mag niet zo ver gaan dat Job onder de handen van de Satan sterft. Satan ook geen belang bij, want dan wordt het nooit meer duidelijk wie het gewonnen heeft. De Heer of God, dus daar ligt de grens. Maar dat betekent wel dat Job een heel zwaar lijden moet ondergaan, gemeente. Je zou het een combinatie kunnen noemen van alle mogelijke verschrikkelijke vormen van lijden die een mens maar kan krijgen in dagen van ziekte. Job wordt aangetast door een verschrikkelijke jeuk. Mensen die weten wat dat is, die weten ook dat jeuk erger kan zijn dan pijn. En daarnaast heeft hij tegelijkertijd etterende zweren die een uur in de wind stinken. En die maken dat zijn hele huid stuk gaat. En ondertussen zit hij met die potscherf te krabben. Omdat hij vergaat van de jeuk. En aan alle kanten barst het open. Door die ziekte gaat de adem van Job zo stinken. Dat hij op een gegeven ogenblik thuis niet meer te handhaven is. Want je kunt met die man niet meer onder één dak zijn. En het gevolg is dat Job noodgedwongen de wijk moet nemen. Naar de vuilnisbelt van het dorp waar hij woont en dat hij daar, te midden van de as die daar wordt gestort, neer gaat zitten. Misschien wel met de bedoeling dat hij met die as over zijn wonden en over die jeuk kan strijken in de hoop dat dat iets van het erge wegneemt. En daar zit Job dan en hij wordt zo verschrikkelijk moe, dat leest u verderop wanneer die gesprekken met de vrienden beginnen. En Job weet niet beter dan dat zijn krachten hoe langer hoe minder worden en dat hij onvermijdelijk aangaat op het moment dat hij moet sterven. Hij spreekt daar ergens in dit boek ook op een verschrikkelijk nuchtere manier over. Dat ik tegen de aarde zal zeggen, mijn moeder, en tegen de wormen die mijn lichaam verteren, mijn broeder en mijn zus. En als we dan vanmorgen allereerst nog eens even naar die duivel kijken, gemeente, dan zeg ik wel, wat heeft die duivel een gevoelige snaren die hij weet te raken. Al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven, gemeente. Er zijn wat de mensen in wie leven dit woord waarheid is gebleken. Ja, toch mensen die alles over hebben voor hun gezondheid. Dat is toch onder ons ook wel zo? Mensen die, als het erop aankomt, zo ver kunnen komen dat ze inderdaad God zegen. En wij weten nou wat daarmee bedoeld wordt in het boek Job. Dat betekent dat je de deur open doet van je levenshuis voor de Heere. En dat je zegt, vaarwel. En dan doe je de deur dicht, je sluit God erbuiten. Als het om genezing gaat. Ja, maar zegt u, dat doet een mens toch alles voor? Nou, dat bedoelt de duivel nou, gemeente. Dat je daar desnoods alles voor doet. En als je daar dan de Heere mee kwijtraakt, dan zegt u, kan dat dan? Ja, gemeente, dat kan. Dat je uitgedokterd bent, je bent naar alle ziekenhuizen in Nederland geweest en misschien zelfs wel over de grens en het helpt allemaal niks. En dat je dan gaat grijpen naar occulte machten en krachten en dat je bij een magnetiseur terechtkomt en bij een iroscopist en bij een paragnost of hoe die lieden allemaal maar mogen heten. Gemeente, dat is best te begrijpen. Want de mens doet er al wat voor om gezond te worden. En om verder te mogen in de kring van die hem lief zijn. En ik praat vanmorgen ook niet gemakkelijk, gemeente. Onthoud u dat alstublieft. Maar als daar nou dingen bij zijn die de Heer niet goed vindt. En wat al die occulte toestanden betreft, gemeente, is de Bijbel duidelijk genoeg. Ik denk aan een vriend van mij die een aantal jaren geleden ernstig ziek werd, zodat de dood ermee gemoeid leek te zijn. En ik kreeg allerlei adviezen. Ook adviezen van bepaalde gebedsgenezers. Als je daar naartoe gaat, dan word je weer beter. Weet u wat die vriend van me zei? En hij wist dat de ziekte tot de dood zou kunnen leiden. Hij zei, ik ben liever ziek met de Heere Jezus. Dan gezond zonder de Heer Jezus. Hij had het in zijn omgeving meegemaakt. Mensen die, en ik zeg het toch maar, in hun begrijpelijke wanhoop naar allerlei lieden waren gevlucht. En inderdaad op een bepaalde manier genezing hadden ontvangen. Ze waren de God mee kwijtgeraakt. De machten van de duisternis hadden grip op hen gekregen. Ik ben liever ziek met de Heere Jezus dan gezond zonder de Heere Jezus. Dat is de taal van het geloof, gemeente. Dat ze een rijkdom vindt in God. Alles verloren en toch zo rijk. Eigendom van Christus. Maar voelt u nou wel aan wat een gemene verzoeking van de vorst der duisternis dit is, gemeente? Het is de verzoeking die op alle mogelijke manieren ook in onze tijd wel onder woorden wordt gebracht. Wat heb je aan een God die mensen kanker geeft? Hoe Maarten het hart maar eens lezen met een vlucht regenwulpen dat al een heel aantal jaren geleden geschreven is in verband met het feit dat zijn eigen moeder aan kanker overleed. Woorden van zondag 9 en van zondag 10 staan op het titelblad van zijn boek. Heb je aan zo'n God? Wat moet je nou beginnen met een God die alle macht heeft in hemel en op aarde, die liefde wordt genoemd en van wie de Bijbel zegt dat hij een hoorder is van het gebed. En die God vindt goed dat je ziek wordt. En die God die laat toe dat je niet weer beter wordt. Wat moet je nou met zo'n God? Zo'n God die toelaat dat er rampen en ongelukken gebeuren. Zo'n God die, ach, vul het maar in, vul het maar vanuit uw eigen leven in. Nou, in elk geval voor de vrouw van Job, gemeente, is het antwoord wel duidelijk. Die vrouw van Job die komt in dit gedeelte tot het punt dat ze zegt, met die God moet je afrekenen. Dan moet je een streep doorhalen en je moet zeggen, dat leek vroeger wel leuk, maar het valt allemaal zo bitter tegen. Je kan alleen maar uithuilen en je moet maar zien dat je het zonder die God redt, want die God die laat je toch in de steek. Dan moet u eens op haar woorden letten zoals die in het 9e vers van onze tekst staan, gemeente. Daar zegt die vrouw van Job precies hetzelfde als wat God in de hemel tegen de Satan heeft gezegd. Alsof het een bevestiging moet zijn van wat op aarde de mensen waarnemen, wat de Heere tegen de duivel zegt. Hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid. Mevrouw Job zegt tegen de man, nou nog. Nou dat allemaal is gebeurd. En nou jij er zo bij zit. En nou de dingen in ons leven er zo bij staan. Job, wou je nou nog zeggen tegen de mensen om je heen dat God het allerhoogste en eeuwig goed is? Valt die God jou dan niet tegen? Zeg jij dan niet, Heere God, dit had ik van u zo niet gedacht. En nou hoeft het niet meer van mij. Ach, die mevrouw Job, gemeente, er is al een heleboel over haar te doen geweest in de loop van de eeuwen dat we dit Bijbelboek hebben. Calvijn zegt, ze is een handlangster geworden van de Satan, gemeente, en dat is zo. Dat is ook een tactiek van de vorst der duisternis waar u op moet letten. De duivel die verdwijnt het liefste zo gauw mogelijk naar de achtergrond en dan gebruikt hij zijn pionnetjes en dan gebruikt hij zijn instrumenten die hij op een tactische manier inzet, zodat je er geen vermoeden van hebt. Want die mevrouw Job, dat was toch ook altijd een gelovige vrouw. En straks komen de vrienden en dat waren toch ook godvrezende mannen. En de duivel die blijft op de achtergrond. U komt hem in het vervolg van dit boek ook niet meer in levende lijven tegen, gemeente. Hij gebruikt mensen om zijn doel te bereiken. En mevrouw Job laat zich daarvoor gebruiken. Ze bezwijkt in de verzoeking en ze doet precies wat de duivel zo graag wil. Ze zegt immers dat wat de duivel graag uit de mond van Job wil horen. Zegen God. Zeg God vaarwel en sterf dan maar. Kap maar met de handen. Stop er maar mee. En zeg het maar, met zo'n God wil ik niet meer te maken hebben. Alleen, gemeente, was die vrouw van Job nou zo'n slechte vrouw? Er zijn mensen die haar een beetje afschilderen alsof het een soort Xantippe is geweest. Dat was die kijvende huisvrouw van Socrates. Nou, dat is niet zo, gemeente. Ik weet dat natuurlijk niet precies, maar ik vermoed het. Als ik zie wat een prachtig gezin die Job en zijn vrouw hebben gehad en wat een fijne kinderen en hoe die met elkaar omgingen, dan denk ik, dat moet een stuk invloed van de moeder zijn geweest. Want wat heeft de moeder niet een invloed in een gezin? Kinderen waren niet zo geweest als ze een ander soort moeder hadden gehad. En zeg nou eens zelf, gemeente, is de reactie van mevrouw Job niet te begrijpen? Want dan kun je vanmorgen, als alles goed gaat en de zon die schijnt mooi, en je hebt net vakantie gehad en je gaat lekker weer aan het werk omdat je werk hebt. Dan heb je wel makkelijk praten misschien, gemeente, maar die mevrouw Job is in ene dag samen met haar man straatarm geworden. En wat dat betekent, ik heb de indruk, gemeente, dat er onder ons zusters zijn die weten wat dat betekent. Als de man van zee terugkomt en voor de zoveelste keer is het part dat hij meebrengt zoveel lager dan dat je dat gewend was. En je huishoudportemonnee wordt maar leger en leger. Dat valt voor een man niet mee als je op die manier thuis komt, maar dat valt voor een vrouw niet mee als je op die manier met een gezin moet zien rond te komen. En deze vrouw was in ene dag al haar kinderen tegelijk kwijtgeraakt, gemeente. Dat gold niet alleen van Job, maar dat gold ook van zijn vrouw immers. En bovendien, nou verwacht ze binnenkort ook nog haar man te verliezen. En dat is voor die man zwaar, want die moet sterven, maar voor haar, gemeente. Ik weet niet of we er wel eens over hebben nagedacht, maar ik ontmoet een poosje geleden een man die erg ziek is. En zei tegen me, ik heb een heleboel te verwerken, dominee. Maar door genade mag ik weten, als ik zomaar in mijn ogen sluit, dan mag ik eeuwig bij de Heere zijn om hem te loven. Maar hij zegt, dan zie ik mijn vrouw daar rondlopen. En voor haar begint straks een nieuwe lijn. Lijden van de weduwe. En dat lijden, dat is nog zoveel zwaarder, want daar komt geen einde aan. Toen hij dat zei, toen stond ik ineens weer naast mijn moeder op het moment dat mijn vader stierf. En ik hoorde mijn moeder weer zeggen tegen mijn vader, neem het toch mee. Wij moeten mevrouw Job maar niet te zwaar vallen, gemeente. Dat doet Job trouwens ook niet. Job die zegt niet tegen zijn vrouw, jij bent dwaas. Job die zegt wel, je spreekt als een dwaas. En daaruit begrijp ik dat Job zijn vrouw wel zo kent, gemeente, dat Job weet dat ze niet zo is. Maar dat maakt het voor hem wel des te pijnlijker dat zijn vrouw spreekt als een zotin, een dwaas. En wat is een dwaas in de Bijbel? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat zegt ze dus. Ik kan in zo'n God niet geloven. En als u dat misschien dan toch nog wel wat scherp vindt van Job, gemeente, dan moet u denk ik dat maar op rekening schrijven van de situatie waarin hij verkeert. Die man die zit zelf in een stuk strijd. En als je vrouw dan deze dingen zegt, die diep in je hart ondertussen bezig zijn om naar boven te borrelen. Voelt u hoe zwaar deze beproeving voor Job is? En voelt u hoe Satan op dit ogenblik, als mevrouw Job dat zegt, aan die zee van hem schudt? Want dat is een stuk pijn, gemeente. Een zwaardere verzoeking dan wat Job tot nog toe heeft ondervonden. Je eigen vrouw die de Heere je gaf. En die dan zulke dingen zegt. Je voelt, zij gaat er onderdoor. Ze verliest de strijd. Maar ook de verzoeking die daarin heeft gelegen, gemeente, voor Job zelf. Je vrouw die beloofd heeft je bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Die prachtige zinnen uit ons huwelijksformulier, gemeente. Die gelukkig in ons midden ook nog alles een keer klinken en die je elke keer maar weer voor de geest moet halen. Dat beloof je toch als je knielt voor Gods aangezicht in de kerk. Dat je elkaar zult bijstaan in alle dingen die tot het eeuwige leven behoren. En dat die ander dan een handlanger, een instrument van de Satan wordt. En dat dat je grote pijn is, dat je niet samen de dingen kunt dragen en dat je niet samen meer kunt bidden, omdat die ander zegt, kap er maar mee. heeft de duivel haar in leven gelaten om op die manier het lijden voor Job zo te verzwaren. En weer zeg ik, gemeente, wat komen er in dringende vragen naar ons toe wanneer we deze dingen in de Bijbel lezen? De vraag, hoe is het tussen ons als gehuwd? Als je samen leven verwerken krijgt. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, wat een voorrecht is het om samen te zijn, want er zijn er ook onder ons die dingen alleen moeten verwerken. Als je samen leden verwerken krijgt. Weet u daarvan? Wat gebeurde er toen in uw huwelijk? Verbond het u des te meer aan elkaar. Of zitten er hier ook die zeggen, dominee, toen is de vervreemding van elkaar begonnen. Omdat we met dat verdriet en met dat kruis allebei een totaal verschillende kant op gingen. Gelooft u, gemeente, dat dit nog zwaarder kan zijn dan het verlies van kinderen? Dat je man hebt, dat je vrouw hebt die tegenover je staat in het uur van de verzoeking als het geloof geproefd wordt. Die ander, die ook God niet begrijpt. Maar die het zo zwaar heeft dat ze God kwijtraakt. En dat ze zijn handelen niet aanvaarden kan. En die daardoor de strijd die jij hebt dubbel zwaar gaat maken. Die ander die voor jou een Satan wordt. Die je in verzoeking brengt. Zoals de Heere Jezus dat later heeft meegemaakt van de beste van zijn discipelen. Simon Petrus, tegen wie die moest zeggen, ga weg achter mij, Satan. Toen hij de Heere wilde afhouden van het kruis. Zitten er vanmorgen in de kerk. Mannen en vrouwen die dan nog wel samen zijn. Die ten diepste veel eenzamer zijn dan een weduwe in ons midden. Of een man die van zijn vrouw gescheiden is. Omdat dat de diepste eenzaamheid is. Als je met z'n tweeën bent en je verstaat elkaar bij deze dingen niet. Zo zwaar heeft Job het nog niet gehad, gemeente, als op dit ogenblik nu zijn vrouw hem verzoekt. Nee, Job komt niet zo ver dat hij met zijn lippen zondigt. Dat suggereerde de duivel, dat hij dat wel zou gaan doen. En dat stimuleert zijn vrouw, zeg God vaarwel, zegen God en sterf. Maar je hoort Job geen kwaad woord over God spreken, gemeente. Hoe het bij Job van binnen is. Misschien weet u dat bij uzelf ook wel. Dat het van binnen kan stormen en dat het van binnen kan razen. En dan komt er iemand en die zegt tegen je, hoe is het nou met je? En dan zeg je, oh, het gaat wel aardig goed. Want je wilt niet dat die ander om jou kwaad denkt van God. Alleen, de lofzang van Job aan het eind van hoofdstuk 1 vinden we hier niet. Wat we nog wel vinden, de gelovige aanvaarding van Gods weg. Luister maar. Job zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Ik zeg er voor alle duidelijkheid nog maar een keer, gemeente. Job die weet niks van het geding tussen God en de Satan. Voor Job is het duidelijk. God doet dit. En de Heere ontkent het niet. Job schrijft God niets ongereinst. En aan het einde van dit Bijbelboek zal de Heere zeggen, mijn knecht Job heeft recht van mij gesproken. God doet het, zegt Job. En dat mag hij zeggen, omdat God aan Satan die toestemming heeft gegeven, gemeente. Nee, er klinkt geen lofzang meer uit de mond van Job. Mijn God, ik zal u loven omdat gij het hebt gedaan. Maar er klinkt ook geen verwijt, gemeente. En er klinkt ook geen klacht, in tegendeel. Je hoort eerder iets van een nodiging. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Job zegt, vrouw, ga toch met mij mee. En kom toch op mijn lijn van denken. Want dat is zoveel beter. Van die God, zegt Job tegen zijn vrouw, hebben wij het goede ontvangen. Zouden we dan het kwade niet ontvangen? Zeggen mensen, ja, die zeggen, Job die kon erin berusten, gemeente, dit heeft niks met berusting te maken. Het werkwoord wat Job gebruikt is een heel actief werkwoord. Job die zegt, zouden wij het kwade van God niet ontvangen? Amen. En ik zie Job alweer, gemeente, met die lege handen die hij ophoudt. Job die bereid is om de lijdensbeker te ontvangen die God in zijn handen geeft. Job die zegt, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Gemeente, daar heb u nou de taal van het geloof. Dat in overgave buigt. En dat aanvaardt wat God goed voor hem vindt. En ik zeg voor alle zekerheid er nog maar een keer bij, gemeente. Het is niet vanzelfsprekend dat een mens dit zegt. Misschien kan ik het met een enkel voorbeeld duidelijk maken. Ik denk aan die vader en moeder die een zwaar gehandicapt kind ontving. Ze stuurden een kaartje rond in de familie. Ze schreven op dat kaartje. Wij hebben dit kind aan de Heere teruggegeven. En dat klinkt natuurlijk heel vroom, gemeente. Maar dat is het niet. Kijk, ik oordeel niet gemakkelijk op dit ogenblik. Laat dat heel duidelijk zijn, want er zitten er onder ons die weten hoe zwaar dat kan zijn. Zwaar gehandicapt kind moeten verzorgen. Maar het is het ongeloof dat niet buigt voor Gods wil. Dat zegt, we geven het maar terug. Maar ja, dan kom je bij woorden als abortus en euthanasie. Wij geven het maar terug, wij hoeven het niet meer. Dat is toch onze instelling van vandaag, van ons mensen? Ik hoef dat toch niet te nemen? Zoals je dat soms vandaag kunt horen. Ik las dat in een brief van een kerkenraadgemeente. Niet uit ons eigen verband, al hebben wij boter genoeg op ons hoofd als het daarover gaat. Maar een kerkenraad die zat met het probleem van homo's in het midden van de gemeente die in een homoseksuele relatie verbonden waren. En die kerkenraad die was wel zo eerlijk om te zeggen, Gods woord verbiedt. Kunnen mensen onder ons soms nog wat van leren. Maar die kerkenraad zei, het is zo moeilijk voor die mensen. En dat is het ook. Dat is het. En ik heb in het verleden ook wel eens gezegd, wanneer er mensen zijn die met die dingen worstelen, laten ze alsjeblieft aankloppen. We mee kunnen zoeken naar Gods weg. Maar wat schreef die kerkenraad? Die schreef, Gods weg is voor hen onbegaanbaar. Ze kiezen dus een andere. Dat moet je maar goed vinden en dan moet je ze maar aan het avondmaal toelaten. Hoort u wel wat die kerkraad zegt? Die zegt dat God mensen een onbegaanbare weg voorschrijft. Nou, dat is nou pas onbarmhartig, gemeente, als er zo'n God zou zijn. Want God maakt het mensen niet altijd gemakkelijk. En dat is zo en dat zie je bij Job. Maar God geeft met de verzoeking ook de kracht om te dragen. Zouden wij het goede uit de hand van de Heere ontvangen en het kwade niet? Kan dat? Ik denk aan die oude broeder die ik begeleid heb in de tijd dat hij een verschrikkelijke vorm van kanker had. En hij leed zo verschrikkelijk veel pijn als ik bij hem kwam, dan schudde zijn bed bijna altijd. En als ik hem vroeg, hoe is het ermee? Dan sprak hij deze woorden. Zouden wij het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet ontvangen? Ik denk aan het voorbeeld dat ik las van een kind dat erg ziek was. En dat kind bad zelf heel veel en er werd heel veel voor dat kind gebeden, maar het werd zieker en zieker, zodat het zou moeten sterven. Toen kwam er een volwassene bij dat kind en die volwassene vroeg, heeft God jouw gebed dan niet verhoord? Het kleine meisje zei, ja. Hij heeft het wel verhoord. Hij zei, nee. De gemeente, dan zie ik meer als een Bijbels geloof dan de kreten van mensen die zeggen, als je maar bidt, dan wordt het altijd verhoord en dan word je altijd genezen, want dat lees ik nergens. Maar daar moet je kind voor zijn. Om in zo'n situatie te zeggen, God verhoort mijn gebed. Hij zegt nee. Daar moet je kind voor zijn om te ontdekken dat je God niet naar je hand kunt zetten en dat je dat ook niet moet proberen, omdat God als vader veel beter weet wat goed is dan dat we het zelf weten. Alles uit zijn vaderlijke hand gemeen. En dat zonder oorzaak, omdat God geen rekenschap hoeft te geven van zijn daden. Ja, maar zegt u, hoe kan een mens? Moet u nog eens goed luisteren? Zouden we het kwade niet ontvangen van God uit zijn hand? Weet u hoe dat kan? Dat kan alleen maar als je die God kent. En als je van die hand weet dat dat een vaderlijke hand is gemeen. Daar heb je het geheim van Job. Dat hij die God kent en dat hij weet van die vaderlijke hand. En als u vanmorgen dan vraagt, ja maar dominee, leg dat dan nog eens een keer uit als u dat kunt. Dan zeg ik, ga nog eventjes mee naar het Nieuwe Testament, gemeente. Ga nog eventjes mee naar Gethsemane, waar de Zoon van God die mens geworden is. Heeft geworsteld in het stof van Gethsemane. Door het stof heeft gekropen als een worm en geen man. Toen de vader daar voor hem stond met die drinkbeker van zijn toorn. Toen hij zei, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toen zei de vader, nee. En wat zei de zoon toen, met zo'n God wil ik niet meer te maken hebben. Toen stak de zoon zijn hand uit. En hij nam die beker en hij kwam ermee bij zijn discipelen en hij zei, de beker die de vader mij gegeven heeft. Zou ik die niet drinken? Daar leer ik het gemeente. In een weg van zware worsteling, zoals de Heere Jezus zelf geworsteld heeft in Gethsemane. Die vader die van het goede verzorgt, die het kwade van mij weert. Of zoals het bij mijn doop al beloofd is, mij ten beste keren wil. Wat hij mij geeft, zou ik dat niet ontvangen? Ik ontvang het van hem. Daar hebt u de oprechtheid van het geloof, gemeente. Ik ontvang het van hem. In alles en onder alles. Geen mooi weer geloof. Geloof in God, die het goede geeft. En die het kwade ten goede keert. Daar moet je kind voor zijn. Waar lijkt u op, gemeente? De vrouw van Job? Zo te begrijpen, gemeente, alleen daar ben je zo diep te beklagen. Want mevrouw Job die zit straks op haar eentje in dat grote huis. Waar ze het personeel niet meer kan betalen. En er is niemand die naar haar opkijkt. Zo eenzaam. Of lijkt u op Job? Oh, dat lijkt onbegrijpelijk gemeen. En dan heb je net als Job later ook heeft gedaan, geworsteld en je hebt gebeden en je hebt gestreden en je hebt tijden gehad dat je tegen de Heere zei, ik ben het er niet mee eens. Maar er kwam rust. En je hield je hand. Als u die beker goed voor mij vindt, dan zal ik hem drinken. God is goed. Zelfs al zegent hij mij met een kruis. En in je hart werd toch een lied geboren. Mijn ziel, die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen braakt, is in mij als een kind gespeeld en heeft zich met uw wil vereend. En hoe het nou verder moet, dat Israël op de Heere vertrouwt. Zijn hoop op Gods ontferming wou. En stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eer.